Welkom bij Radio Maria.
Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria, graag lees ik u verder uit het boek Het leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. En ik begin nu aan hoofdstuk 2, de eerste drie verschijningen, 11, 14 en 18 februari 1858. Donderdag 11 februari 1858. Een dag zoals alle anderen in het cachot, in het walgelijke halfduister dat men vergeet door de sfeer die er heerst. Het is 11 uur in de morgen. François Soubirous ligt op bed. Geen werk vandaag. Hij spaart zijn krachten voor morgen of later. Hemeltje, er is geen hout meer, roept Bernadette. Het plan is klaar. Toinette wil ook meegaan. Daar komt Jean Abadie binnen, die ze Balloum noemen, de dochter van de steenhouwer, een flink uit de kluiten gewassen, kort aangebonden bengel. Zij gaat ook mee, natuurlijk. Bernadette niet, zegt Mai, de moeder. Het is mistig buiten en het motregent. Ze is bang voor kou, met die astma van haar oudste. Maar Bernadette dringt aan. Zich benauwd voelend in de enge ruimte, snakt zij naar wat buitenlucht. Ze mag, maar krijgt 1000 raadgevingen mee. Mai slaat overal herstelde tweedehands op de Marcadal gekochte witte capulet, dus om het hoofd geslagen en lang over de schouders afhangende omslagdoek uit de Pyreneeën, over het hoofd van de erfgename. Op zoek naar hout. De drie paar klompen klepperen over het wegdek van de Rue des Petits Fossés en vervolgens onder het gewelf van de poort van Baou, waardoor men buiten de stad komt. Er liggen haast geen potten in de wei van het paradijs langs het kerkhof. Het is te dicht bij de stad. De drie voddenraapstertjes gaan verder naar de oude brug. De oude pigeon is er paarsachtige ingewanden aan het spoelen. Hela, wat bent u daar aan het doen? Voor wie wast u daar die darmen? Dat is het varken van meneer Clarence. En jullie, wat doen jullie hier met dat slechte weer? Wij zijn hout aan het zoeken. Dan moet je naar het veld van meneer Lafitte gaan. Die heeft pas bomen omgehakt. Nee, protesteert Bernadette, en dan zeker gepakt worden als dieven. Ga dan de kant van Massabielle uit. 300 meter verder gaan ze de brug over van de vaart die de molen Savie laat draaien. Zo komen ze in de weide, een eiland tussen de vaart en de gave, dat zij niet kennen. Nicolau, de molenaar van Savie, komt de drempel van zijn deur over. Hij heeft het er niet op begrepen dat die drie scharrelaarsters in het verse hakhout komen graaien. Blijf van dat hout af, schavuiten! Ze stappen steviger door, maar waardig, zonder takken op te rapen die er in overvloed liggen. Rondom heel de weide steken de populieren het staketsel van hun kale takken omhoog. Als we eens gingen kijken Waar de vaart in de gave uitkomt, stelt Bernadette voor. En als dat nu eens in Betaram is, zegt Toinette, die de erfgename graag tegenspreekt. Ze hoeven niet ver te zoeken. Na 200 meter staan ze al op de puntige zandtong, waar de gave samenkomt met de vaart van de molen die vandaag stilstaat. Aan hun linkerkant steekt een rotspartij omhoog, van onderen uitgehold door een grot. Het water van de vaart spoelt langs de linkerkant ervan. Tussen de rotsblokken en de schuins oplopende morene, die de grot versperren, hebben de scharrelaarsters hout en botten gezien. Veel meer dan ze tot nu toe gevonden hadden. Jeanne gooit haar klompen naar de overkant en steekt over met het takkenbos op haar hoofd. Toinette volgt haar met het takkenbos in de hand. Zo blijft Bernadette alleen achter op de oever, met haar astma en de waarschuwingen van haar moeder. Help mij stenen in het water gooien, zodat ik erover kan. De anderen zijn volop aan het sprokkelen. Pet de Périclée, doe toch net als wij, roept Jeanne naar haar. Pet de Périclée is een krachtterm van haar vader, de steenhouwer. Het betekent zoveel als donders nog aan toe. Ze is kwaad op die luilak, die niet evenveel geraapt heeft als de anderen. Een windstoot. Bernadette zoekt een oversteekplaats. Niets. Toen kwam ik terug voor de grot, schrijft ze, en begon mijn kousen uit te trekken. Net toen ik mijn ene kous uit had, hoorde ik een geluid als van een windstoot. Ze kijkt achter zich. De populieren bewegen niet. Ze bukt om de andere kous uit te trekken. Weer datzelfde geluid. Maar ditmaal bewegen er recht voor haar takken, die van een wilde roos, Rosa canina of hondsroos, die onder in een soort nest staat, zo'n 3 meter van de begane grond, boven de rechterzijkant van de grot. Een zacht licht komt dat donkere gat verlichten, en kijk, daar in dat licht een glimlach. Het is een prachtig mooi meisje, helemaal in het wit. Zij opent de handen met een verwelkomend gebaar dat schijnt te betekenen: kom dichterbij. Bernadette is aangegrepen. Het is een soort vrees, maar niet om weg te vluchten, zo verduidelijkt ze. Integendeel, ze zou niets liever willen dan daar blijven. Toch vecht ze om zich niet over te geven aan een droom. Ze wrijft verschillende malen opnieuw haar ogen uit. En telkens ziet ze weer dezelfde verschijning met haar glimlach. Dan, zo zegt ze, stak ik mijn hand in mijn zak. Ik vond er de rozenkrans. Ik wilde het kruisteken maken. Ik kon mijn hand niet naar mijn voorhoofd krijgen. Hij viel omlaag. Mijn bevangenheid werd mij de baas. Mijn hand trilde. De verschijning maakte het kruisteken. Toen probeerde ik het nog eens. En ik kon het. Direct nadat ik het kruisteken gemaakt had, was de grote bevangenheid die ik had gevoeld verdwenen. Ik ging op mijn knieën zitten en bad mijn rozenkrans in tegenwoordigheid van die mooie dame. De verschijning liet de kralen van de haren door haar vingers glijden, maar haar lippen bewoog zij niet. Toen ik klaar was met mijn rozenkrans, deed zij een teken dat ik dichterbij moest komen, maar ik durfde niet. Toen was ze opeens verdwenen. Alleen nog maar de donkere rots en de motregen. Gelukkig, maar allesbehalve dromerig, hervat Bernadette haar programma waar ze het gestaakt had, met haar ene blote voet en de andere nog met een kous. Ze ziet de kous die tot op de enkel gezakt is. Ze trekt hem uit en steekt zonder enige aarzeling het water over. Ze gaat op een van die grote stenen zitten, daar op de harde oever, aan de drempel van de grot.
Thank you.
Vertrouwen en verraad. Daar zijn de twee anderen. Terwijl ze naar de benedenloop van het water liepen, aan de linkeroever, hadden ze Bernadette zien bidden. Baloum had de schouders opgehaald. Die is wel gek om daar te gaan bidden. Het is toch genoeg als je in de kerk bidt? En nu komen ze terug met een flinke voorraad hout. Ze springen wat heen en weer onder het gewelf van de grot, waar het niet regent, om het wat warmer te krijgen. Bernadette vindt het niet leuk dat ze daar zo uitgelaten doen. Ze onderbreekt het. Hebben jullie niets gezien? Heb jij dan wat gezien? Bernadette beseft het mysterie dat haar zojuist is overkomen. Ze moet dat voor zichzelf bewaren. Ze geeft een andere draai aan het gesprek. Flauwerts, jullie zeiden dat het water koud was. Ik vond het lekker. Jeanne bindt haar takkenbos vast, terwijl Bernadette de grot nog eens goed bekijkt. De harde steen, vol gaten van allerlei holtes, de grond vol keien die meestal bruin zijn, en hier en daar roodachtig, de onbewegelijke doornstruik daar in de lege nis. Ze kan er niets aan doen en moet nog eens vragen, hebben jullie niets gezien? Wat heb jij dan gezien? Ach, niks. Toinette wordt nieuwsgierig, maar Jeanne wordt kwaad. Zij heeft niks gezien, maar ze wou geen hout rapen. Mai zal het haar wel inpeperen. Ze hijst haar takkenbos op haar hoofd, pakt de mand met botten en verdwijnt in het struikgewas op de helling, de andere twee aan hun lot overlatend. Ze heeft geen zin om haar voeten nog eens in dat ijskoude water te zetten. Ze klimt liever de steile helling op, waarover je langs het bospad bij de oude brug komt. Nu binden ook Bernadette en Toinette hun takken vast en pakken ze op. Maar Bernadette komt niet meer achteraan sukkelen. Ze is het eerste boven, gooit haar takkenbos op de weg en komt terug om Toinette te helpen, die stom verbaasd zegt: en ik ben nog wel de sterkste. Ach wat, antwoordt Bernadette. Opeens dringt Toinette aan. Vertel me nu eens wat je gezien hebt. Alleen maar aan mij. Ik beloof je dat ik er tegen niemand iets over zal zeggen, zelfs niet tegen Mai. In goed vertrouwen vertelt Bernadette in een paar woorden over de verschijning. Die vertrouwelijke mededeling wakkert tegelijkertijd Toinette's angst aan en haar jaloersheid op Bernadette. De oudste, de erfgename, voor wie ze kousen hebben gekocht, wegens haar astma, en die het voorrecht van witte brood geniet, wegens haar maag. Je wil me bang maken, maar ik lach erom, hoor, nu we hier op de weg zijn. Ze slaat haar met een tak uit haar takkenbos. Kletspraat, allemaal onzin. Het is echt waar, zegt Bernadette rustig, terwijl ze de slagen afweert. Daar is de poort van Bayou, het plaveisel, het cachot. François Soubirous ligt nog steeds op bed. Het is al etenstijd geweest. Maar het eerste waar Mai aan denkt, is hun haar te kammen dat vol takjes zit. Zij is als de dood voor hoofdzeer. Toinette. U begint altijd eerst met mij. Begin toch met Bernadette. Bernadette is in de gang het stuk brood gaan opeten dat Toinette zo de ogen uitsteekt. Haar zus vertelt. Iets bracht mij ertoe om te zeggen wat Bernadette mij gezegd had. Dus deed ik 3 maal, alsof ik mijn keel wou schrapen. Mijn moeder zei me, waarom doe je dat? Ben je ziek? Nee, maar ik zal u eens zeggen wat Bernadette me gezegd heeft. En maar wat gretig begon ze. Bernadette heeft een wit meisje gezien in de grot van Massabielle. Prejoube de jou, lieve help, nee, riep Mai. Wat voor ramp zou er nu nog gebeuren, na al die gedwongen verhuizingen, hun geruïneerd zijn, de gevangenis? Ze dwingt zich kalm te blijven als ze Bernadette ondervraagt. Wat heb jij gezien? Zeg op, wat heb je gezien? De stok. De woorden blijven Bernadette in de keel steken. Iets wits. De stok, om de dekens uit te kloppen, komt neer op de 2 zusjes, minder hard op het tere lichaam van Bernadette. Je hebt alleen maar een witte steen gezien. Ik verbied jullie daar nog eens naartoe te gaan. Hun vader, die nog altijd languit op het bed ligt, spreekt plechtig de woorden uit waar heel zijn droom van trots tot uiting komt, ondanks alles wat er gebeurd is. Er is nog nooit iets te zeggen geweest op ons gezin. Denk erom dat jij niet begint. Vader, zowel als moeder, begrijpen er echt niets van. Wat is er toch met Bernadette? We moeten bidden, zegt de moeder. En ze denkt, misschien is het wel de ziel van een of ander familielid in het vage vuur. Daar is Jeanne Balloum. Ze komt onderhandelen over de verkoop van de botten. Het is het moment om vastenavond te vieren. Toinette haalt nog een stapel botten voor de dag die met dat doel zijn bijeengebracht. Het geluk lacht hen toe. Letchina heeft 20 stuiver voor de hele hoop, waarvan 6 voor de mand van die ochtend. Met die 30 centimes kopen zij een pond brood dat ze in het cachot komen delen. Er wordt niet meer gesproken over wat er 's middags gebeurd is. Is het een droom? 'S Avonds bij het avondgebed voor de haard, waarin het hout brandt dat ze bij Massabielle gesprokkeld hebben, raakt Bernadette ontroerd. Ze voelt een grote tederheid. Ze huilt. Mai vraagt wat er is, maar wat kan ze antwoorden? Louise is ongerust en gaat raad vragen op de 1e verdieping, bij Romain Sajou. Samen stellen ze op de rand van het bed nog vragen aan Bernadette, beschut door het halfdonker. Ze komen tot het besluit. Het is een droom, een drogbeeld. Je moet niet meer teruggaan naar Massabielle.
Thank you.
Verbod om terug te gaan. Vrijdag 12 februari. Bernadette voelt zich aangetrokken naar de grot. Geen sprake van. Aan het werk, is Mai's reactie. Bernadette gehoorzaamt. Ze spreekt nergens meer over. De hele dag niet en ook de volgende niet. Ze is die rare ideeën aan het vergeten, hoopt haar moeder. Maar zaterdagavonds gaat Bernadette de biechtstoel binnen in de kerk die vlakbij is. In het halfduister is kapelaan Pomian bijna klaar met de laatste zaterdagavondbiechtelingen. Als hij het schuifje opendoet, voor op één na de laatste, krijgt hij de volle laag van deze vreemde biecht in dialect. Ik heb iets wits gezien dat de vorm had van een dame. Hij laat het kind uitspreken zonder enige belangstelling te tonen en verbaast zich over de samenhang van het verhaal. Eén ding vooral treft hem sterk. Kumu kop de been, als een windstoot. Hij denkt aan de hevige wind van Pinksteren, volgens de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2. Waar haalt dat kind dat vandaan, die overtuiging en die woorden die haar petje te boven gaan? Hij hecht evenwel niet het minste belang aan die mededeling. Later zal hij het aan een ingeving van God toeschrijven dat hij op het idee kwam om Bernadette te zeggen: mag ik er met meneer pastoor over spreken? Bernadette willigt dat in, heel verbaasd over zoveel ekaar. Dezelfde avond nog komt de biechtvader op de weg naar Argelès pastoor P. Ramal tegen, aan wie hij in enkele woorden de zaak van dat kind vertelt. Afwachten, zegt de pastoor alleen, waarna hij op een ander onderwerp overstapt. Het wijwater en de steen, 14 februari. Intussen heeft het gerucht de ronde gedaan op het armenschooltje van de gasthuiszusters. Toinette en Jean hebben gemispeld. Zondag de 14e wordt er na de hoogmis een plan gesmeed onder de meisjes met hun opgelapte jurken, in een sfeer van angstige nieuwsgierigheid. Gaan kijken wat Bernadette gezien heeft. Louise weigert kort aangebonden. Vervolgens verwijst ze naar de vader die niet thuis is. De bengels hebben hem al gauw gevonden op het gemeenteveld. Hij verzorgt de paarden in de stal van Jean-Marie Cazenave, Ganso genaamd, de baas van de diligence op Bagnères. Nee, antwoordt hij zonder meer, terwijl hij doorgaat met zijn werk. Maar de meisjes die diplomaat zijn, hebben een bondgenoot gevonden in de baas. Een dame met een rozenkrans. Dat kan toch geen kwaad, zegt Ganso. François geeft toe, met de nodige restricties. Maar niet langer dan een kwartier. Natuurlijk, we zijn terug voor de vespers. In het cachot heeft Louise een ander bezwaar. En als het nu eens iets slechts is? We nemen wijwater mee. Tot aan de Oude Brug nemen ze dezelfde weg als op 11 februari. Maar in plaats van het Moleneiland op te gaan, nemen ze de Bosweg. Op het klimmende stuk dat tot boven de grot leidt, splitst de groep in tweeën. Terwijl de kleintjes zich met Bernadette vooruit haasten, blijven de groten achter. Ze zijn bang. Wat ze verbergen achter een voorgewende minachting voor de lagere klas. Bernadette daalt in één keer door de steile, glibberige helling af. De anderen vinden haar terug op de knieën, helemaal niet buiten adem. Wat heb jij gehold, zeg? Zij luistert niet. Ze heeft haar rozenkrans van 2 stuiver gepakt. Ze is geknield aan het bidden. De anderen staan rechtop om haar heen. Bij het 2e tientje verandert het gezicht van Bernadette. Gueratla, daar is ze. De rozenkrans aan de arm. Ze kijkt naar jullie. De schoolkameraadjes zien niets. Bernadette heeft de fles wijwater genomen die Marie Hilo haar had aangegeven. Ze sprenkelt verwoed in de richting van de verschijning die ze bezweert als ze van God komt te blijven en anders weg te gaan. Maar hoe meer ik haar besprenkelde, hoe meer zij lachte. En ik heb het gedaan totdat de fles leeg was, zal ze later uitleggen. Ze is bleek geworden. Ze lijkt haar vriendinnetjes niet meer te zien of te horen. De ongerustheid neemt toe, daar achterin dat door het water van de vaart afgesloten doodlopend stuk ravijn voor die rots met zijn geheimzinnige, grillige oneffenheden. Maar Bernadette lijkt gelukkig en er gaat vrede van uit als ze naar haar kijken. Plotseling valt er iets loodrecht naar beneden langs de rotswand. Het lijkt op de harde grond uit elkaar te barsten vlak bij Bernadette en springt dan op naar de gave, waar het water omhoog spat. Paniek van je welste. Toinette, Pauline en Marie vluchten gillend weg. Ze voelen zich achtervolgd. Op de andere oever heeft een wandelaar ze horen roepen: het komt ons achterna. De dappersten willen Bernadette niet in de steek laten. Ze proberen haar mee te trekken. Maar hun vriendinnetje schijnt niets te horen. Al hun trekken is vergeefs. Niet te geloven, zo zwaar als dit kind is. Boven aan de rotsen is Jean Balloum ook razend. Dat gegil, die paniek, daar is zij de oorzaak van. Om haar eigen angst te overwinnen, had ze het idee gekregen om de anderen bang te maken door boven van de rots af die steen zo groot als een hoed naar beneden te kantelen, die midden in de groep was terechtgekomen. Om enige beweging in Bernadette te krijgen, was de kracht nodig van Nicolau, de molenaar van Savy, de molen aan de vaart. De man die zijn zakken meel zo goed weet te hanteren, is verbaasd over de slapheid van die bengel die zo zwaar is als ze klein is en wier bleekheid en glimlach indruk op hem maken. Is dat kind nu zo zwaar? Of heeft hij zijn krachten verloren? Heel de weg door schijnt ze iets te zien met haar ogen die ze niet kan afwenden van daarboven. Ik legde mijn hand voor haar ogen en probeerde haar hoofd te buigen, maar ze richtte het weer op en deed de ogen weer open met haar glimlach. Hij sleept haar met veel moeite tot bij de molen. De gevluchte bengels zijn intussen bij hun thuis gekomen. Het gerucht gaat als een lopend vuurtje door Lourdes. Er komen mensen aansnellen, ook Louise, met haar stok. Ditmaal is het voorgoed afgelopen. Bernadette zal nooit of te nimmer meer naar die grot gaan. Beste luisteraars van Radio Maria, hier eindigen wij het voorlezen uit het boek Het leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. En de volgende keer gaan we verder in dit 2e hoofdstuk over de 3 verschijningen. En we gaan verder bij het onderwerp Carnavalskolder. Wij danken u voor het luisteren en graag tot volgende keer.